Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Het vijfde van 62. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 143, het tweede vers. Wil uwe knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de Psalmen. En wij lezen vanmorgen Psalm 10. De schriftlezing is Psalm 10, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 143, 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Te lezen Psalm 10. O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de aanslagen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Zijn wegen maken te alle tijden smart. Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem. Al zijn tegenpartijders die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. Onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in de achterlagen der hoeven. In verborgen plaatsen doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendigen te roven. Hij rooft de ellendigen als hij hem trekt in zijn net. Hij duikt neder, hij buigt zich, en de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten, hij heeft zijn aangezicht verborgen, hij ziet niet in eeuwigheid. Sta op, Heere God, hef uw hand op, vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God? Hij zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat het men in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme, gij zijt geweest een helper van de wees. Breek de arm des goddelozen en boze, zoek zijn goddeloosheid, totdat gij haar niet vindt. De Heere is koning eeuwiglijk en altoos, de heidenen zijn vergaan uit zijn land. Heere, gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord, gij zult hun hart sterken, uw oor zal opmerken. Om de wees en de verdrukte recht te doen, opdat de mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze zondagmorgen stilstaan bij Psalm 10, het 14e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme, gij zijt geweest een helper van de wees. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en in de voorbeden. Willen wij denken aan zuster Landman de Wit, die nog in het IJsseland ziekenhuis is, in de afgelopen week een operatie onderging. We denken ook aan zuster Harman de Braber, die eveneens nog in het ziekenhuis verblijft vanwege de ontsteking aan haar hand. Bidden we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer u ons deze morgen hebt samengebracht onder uw woord, geeft u ons dan wat nodig is om in het gebed tot u te naderen. Geeft u ons een ootmoedig hart, dat het mag belijden dat we het niet verdiend hebben dat u ons bijeengebracht hebt onder uw woord, en dat u ons nog spaarde in het heden van de genade. Want Heere, ook de zonden van de afgelopen dagen, ze getuigen tegen ons. En Heere, wil ons hart ook vanmorgen onder uw krachtige hand vernederen. Maar wilt u ons tegelijkertijd verwachting geven van u de Heere? Want wij zijn samengekomen op uw dag. En wij zijn samengekomen naar uw eigen instelling. U hebt toch zelf het middel van de prediking uitgekozen, de dwaasheid van de prediking uitverkoren om het wijze van deze wereld te beschamen. Nu bidden we van u of uw woord deze morgen kracht mag doen. En of mensen met moeite en verdriet gebracht mogen worden bij uw oog en bij uw hand en bij uw hart. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Heere, zou u bijzonder willen denken aan allen die met moeite en verdriet te maken hebben. Allen die ook met onrecht te maken hebben, dat hen wordt aangedaan door anderen. Heere, wilt u geven dat de troost vanmorgen voor hen mag gaan spreken van het feit dat uw ogen alle dingen zien en dat u de moeite en het verdriet aanschouwt. En wilt u hen niet alleen bij uw oog brengen, maar ook bij uw hand, en geeft u de genade om alle moeite te geven in uw hand, Heere. En laat ons duidelijk worden wat dat is, maar boven alles geef het te beoefenen. Heere, wil u zijn met degenen die zoveel onbegrepen wegen moeten gaan. Degenen die met pijn en verdriet in hun leven te maken hebben. Degenen die het gemis ook deze morgen voelen vanwege een geliefde die ontvallen is. Wilt u zorgen voor hen die in angst in wanhoop, in radeloosheid hun weg door het leven gaan. En laat ook hen het woord van vanmorgen mogen aanspreken. We bidden u, Heere, voor hen die met geestelijke vragen te maken hebben. Want ook dat kan moeite geven. En ook dat kan verdriet geven. En we vragen van u of u dan ook de genade wil geven om al die vragen voor u neer te leggen. Al die worstelingen die er kunnen zijn aan u bekend te maken. En mag het dan ondervonden worden dat u een God bent die nog raad geeft. Heren, we dragen aan u op onze zuster Landman de Wit, die nog in het IJsseland ziekenhuis is, na de operatie van de afgelopen week. Heren, wil u haar gedenken en wilt u geven dat ze herstellen mag en dat ze nieuwe kracht mag ontvangen, maar ook moed en boven alles de troost van uw genade. We bidden u voor haar man, sterk ook hem, Heere. Als er zoveel van hem ook gevraagd wordt, als hij zijn vrouw mag bijstaan. Maar Heere, wil u hem daarin ondersteunen en dragen en doet u bemerken dat u leeft. We willen u bidden voor onze oude zuster Harman de Braber, die nog steeds in het ziekenhuis is. Heere, wil ook haar gedenken. Als ze te maken heeft met nog steeds de gevolgen van zo'n ernstige ontsteking aan de hand. Heere, wilt u herstel geven. En wilt u ook haar schenken dat ze haar weg mag geven in uw hand. Zo leggen we allen die het moeilijk hebben voor u de Heere neer in onze gebeden. Ontferm u zich, Heere. En gedenk aan een ieder. Maar wilt u geven dat het woord van vanmorgen ook een roepstem mag bevatten voor hen die onrecht doen, die voortleven in de zonde en die het zeggen, net zoals de goddelozen in Psalm 10, de Heere ziet niet in eeuwigheid. Wilt u ze een halt toeroepen? Daar hebt u niet eens een woord voor nodig, Heere, maar u wil het woord nog gebruiken. En we vragen vanmorgen van u of u ook de woorden die vanmorgen gesproken zullen worden als u het geeft, zou willen gebruiken daartoe. Heere, gedenk ons zo. En laat uw woord zo mogen zijn tot bemoediging, tot versterking, tot onderwijs, maar ook tot bekering en tot ontdekking. Heere, leidt u ons en geeft u ons maar te spreken, want wij kunnen vanuit onszelf niets. Maar geef ons, Heere, dat we uw licht mogen ontvangen, ook vanmorgen op de kansel over uw eigen woord. En wil u dan nog wonderen doen? Gedenk allen die thuis met ons meeluisteren. U kent de omstandigheden. U kent ook het verdriet daarvan, wanneer we het missen om door de poorten van het kerkgebouw binnen te gaan. Maar zou u dan vanmorgen juist willen betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent, Heere? Wees zo met een ieder van ons. Sterk allen die een taak in de dienst hebben. Zegen uw woord op alle plaatsen waar deze morgen mag worden verkondigd. En geeft u wat nodig is aan uw dienaren. Geeft u wat nodig is aan kandidaten en studenten. En hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. 103, het zesde en het zevende vers willen wij gaan zingen. Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 72, het zevende vers, willen we straks na de prediking zingen. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpe ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga, als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het zevende vers van Psalm 72. Geliefde gemeente, het boek van de psalmen is wel genoemd een geestelijke apotheek waarin middelen te vinden zijn tegen allerlei kwalen en noden in allerlei omstandigheden. Dat geldt voor heel het boek van de psalmen. Dat geldt zeker ook voor het eerste boek van de psalmen. Want de 150 psalmen, misschien dat u het weet, die kunnen wij verdelen in 5 boeken. En het eerste boek van de psalmen, na de inleidende psalmen 1 en 2, loopt dat van psalm 3 tot en met 41. Dat gaat vooral over David in zijn beproevingen. U moet dat boek nog maar eens doorbladeren voor uzelf en lezen voor uzelf. Maar u vindt daar de ene na de andere psalm David in omstandigheden van beproeving, van moeite. En vanuit die verschillende beproevingen en vanuit die verschillende moeiten roept David dan tot God in de hemel. En betoont de Heere ook dat hij een toevlucht wil zijn in angst en in smart en in pijn. In heel verschillende omstandigheden. Dat geldt ook en heel bijzonder voor de 10e psalm. En zeker voor onze tekst waar we vanmorgen met Gods hulp bij willen stilstaan. Waar het gaat over wie God wil zijn in pijn en lijden, dat is ook het thema voor de prediking. Wie God wil zijn in pijn en lijden. 3 gedachten. Allereerst spreekt onze tekst over het oog van God. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. In de tweede plaats spreekt onze tekst over de hand van God. Opdat men het in uw hand geven. En tenslotte spreekt onze tekst over het hart van God. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Wie God wil zijn in pijn en lijden, allereerst het oog van God, daarna de hand van God en tenslotte het hart van God. En de Heere geven dat ook wij heel persoonlijk vanmorgen iets van deze dingen mogen zien voor ons eigen hart en leven. De woorden van onze tekst zijn bekende woorden. Die nogal eens worden aangehaald. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Maar het is goed om bij zulke heel bekende woorden altijd weer de vraag te stellen, in wat voor verband staan ze precies? Want dat werpt vaak licht over de betekenis. En wanneer we dan even letten aan het begin van de preek op het geheel van de 10e psalm, dan is het eerste wat wel opvalt wanneer we deze psalm gaan lezen, dat die psalm begint met een noodkreet. O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Dat is de ervaring van de dichter en ik denk dat we moeten denken aan David als het gaat om de dichter van deze psalm, al wordt het er niet uitdrukkelijk bij gezegd. Maar laten we er maar van uitgaan dat David deze woorden geleid door Gods geest gesproken heeft. En dan is zijn ervaring deze ervaring, dat God van verre staat. Dat de Heere op grote afstand is. Dat het lijkt alsof de Heere niet nabij is, maar dat Hij ver is. En meer nog, dat de Heere zich verbergt. Dat David niets van de Heere ondervindt en niets van de Heere merkt. De Heere houdt zich verborgen. En dat is allemaal zo in tijden van benauwdheid, zegt het eerste vers. In tijden van moeite en in tijden van verdriet. En wat is dan de moeite die David ondervindt? We kunnen niet een heel concrete situatie aanwijzen in zijn leven waarin deze psalm gespeeld heeft. De bewoordingen zijn algemeen. Dat is soms wel meer zo in de psalmen, ook in de psalmen van David. Soms kunt u de situatie waarin die psalm zich afspeelt precies aanwijzen op andere plaatsen in de Bijbel. Maar soms hebben de psalmen ook een meer algemene klank. En daar mogen we ook de wijsheid van de Heere in zien. Want dan ligt daarin iets van deze psalm bevat een boodschap voor mensen van allerlei omstandigheden, van allerlei tijden en plaatsen. Maar David spreekt in deze psalm in ieder geval heel nadrukkelijk over de goddeloze. In vers 2 tot en met vers 11... tekent hij het portret van die goddeloze, wie het ook geweest is. Maar het is in ieder geval iemand die de ellendige, die de arme, die de verdrukte, de weerloze onophoudelijk vervolgt. En daarvoor gebruikt die goddeloze allerlei zondige middelen. We hebben dat gelezen in Psalm 10. U leest over vloek in vers 7 en over bedriegerijen en over list en ongerechtigheid die onder de tong van die goddeloze is. En u leest over roof in vers 9. En u leest in vers 8 dat die goddeloze loert op het leven van zijn naaste en een aanslag pleegt op het leven van zijn naaste. We moeten denken aan mensen die buitengewoon geweteloos te werk gaan. Die loeren op het leven van de ander. Die daarvoor geen enkel middel schuwen met list en bedrog en allerlei zondige praktijken te werk gaan. Dat is wat David ziet. En als we dat zo om te beginnen lezen en even op ons laten inwerken, dan is een van de eerste dingen die we vanmorgen wel tegen elkaar kunnen zeggen, wat is Gods woord actueel? Wat tekent Gods woord de dingen naar het leven? Want zien wij deze dingen ook niet om ons heen? Hoe mensen soms op een gewetenloze wijze zich vergrijpen aan het leven van een ander. Hoe mensen niets schuwen om anderen te beroven. Hoe mensen met list en bedrog en valsheid te werk gaan. Dat is er in de wereld waarin we leven ook een onrecht. En ik begrijp u wanneer u denkt, dominee, het zal vanmorgen toch niet alleen daarover gaan. Want er zou iets oppervlakkigs kunnen liggen in alleen maar kijken naar het onrecht in deze wereld. Maar anderzijds moeten we vanuit de 10e psalm die vanmorgen voor ons ligt wel zeggen dat Gods woord ook oog heeft voor het onrecht dat de ene mens de andere kan aandoen. David was er als een bewogen koning mee begaan. En hij maakt het hier tot stof van zijn gebed. En dat is ook iets leerzaams van morgen. Dat David, wanneer hij al dat onrecht ziet, veraf en dichtbij, dat hij ermee komt voor het aangezicht van de Heere en dat hij het uitroept aan het begin van onze psalm. O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? David legt al die moeite en dat verdriet en die omstandigheden die hij ziet verder af en dichterbij voor de Heere neer in een worstelend gebed. Daar wordt wel eens gezegd dat een mens niet mag vragen waarom. Ik zou dat toch vanuit Gods woord anders willen zeggen. Want wij komen ook in Gods woord de vraag waarom wel tegen. Maar altijd met gevouwen handen. Altijd uitgesproken niet door de ene mens tegenover de andere mens. Waarom doet God dit en waarom laat God dat toe en waarom gebeurt er dit als God? Maar in de vorm van een noodkreet naar boven. En als die waaromvraag zich opdringt in uw hart, in uw leven en vanuit uw hart omhoog stijgt, dan is het allerbeste adres waar u die vraag bekend kan maken. En ik zeg niet dat u nooit over uw moeite en over uw worstelingen mag spreken met anderen. Maar dan is toch het beste adres met eerbied gesproken om die vraag biddend voor Gods aangezicht neer te leggen. En om hem uit te roepen naar die God die leeft. Heere, waarom? En dan horen we David niet alleen die waarom-vraag uitspreken voor Gods aangezicht. En dat doet hij trouwens ook op andere plaatsen. Want dat doet hij ook in de 22e psalm. Die psalm die profetisch heen wijst naar het lijden van de Heer Jezus Christus. En die de Heer Jezus zelf op zijn lippen heeft genomen toen hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten. Maar David, hij doet ook voorbeden. En dan ga ik na die beginvraag in vers 1 en na de tekening van de goddeloze in vers 2 tot en met 11 naar vers 12. En we komen steeds dichter bij onze tekst. In vers 12 doet David voorbeden en hij zegt het: sta op, Heere God. Hef uw hand op. Dat betekent, grijp in deze omstandigheden van moeite, van onrecht, van pijn en van lijden. Hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet. En dan gaat David pleiten op de eer van God. Want dan zegt hij in vers 13, waarom lastert die goddeloze die dat onrecht zo doet en blijft doen? Waarom lastert de goddeloze God? En zegt hij in zijn hart, gij zult het niet zoeken. Want dat was precies wat die goddeloze, wie het ook geweest is, maar wat die goddeloze telkens zei toen hij dat onrecht bedreef. Die goddeloze zei in zijn hart, er is geen God. En die zegt, God ziet het niet in eeuwigheid. God vergeet het. Dan moet u niet denken dat dat iemand is geweest die echt niet geloofde dat God bestond. Want zulke mensen komen we in de tijd van de psalmen eigenlijk zo niet tegen. Maar als u in de psalmen leest over mensen die zeggen er is geen God, dan wordt daarmee bedoeld wat wel genoemd wordt het praktische atheïsme. Mensen die Ja, die wel geloven dat er een God is, maar die er in de praktijk op geen enkele wijze rekening mee houden. Vandaar ook hier, God ziet het niet. En dan trek ik de lijn nog iets verder door, want het gevaar is er natuurlijk, al moeten we ook wijzen op het onrecht dat er is in de wereld, maar het gevaar is natuurlijk wel dat we daarbij zouden kunnen blijven steken. En dat we zouden kunnen zeggen, en dat gebeurt er soms toch ook in bepaalde vormen van theologie, dat men alleen nog maar aandacht besteedt aan het onrecht in deze wereld, maar dat men niet terecht komt bij het onrecht dat er ook leeft in ons eigen hart. Kijk, en als we die goddeloze zo zien, zoals David hem getekend heeft, als iemand die, nou ja, ergens theoretisch nog wel gelooft in God, maar in de praktijk leeft alsof God er niet is, dan komt vanmorgen de vraag, ook tot u en tot mij, zou die goddeloze dan toch dichterbij zijn dan dat we op het eerste gezicht hadden gedacht? Als ons leven misschien ook is, al zeggen we dat niet hardop, al zeggen we het misschien zelfs niet in ons hart, maar al zegt ons leven het misschien wel, God ziet het niet. En zo leven we voort. En zo houden we de zonde aan de hand. God ziet het niet. Het is tegen die achtergrond dat dan David, terwijl hij nog een keer in het gebed voor het aangezicht van de Heere staat, terwijl hij voorbeden doet voor de ellendige en de arme die verdrukt en vervolgd wordt, dat dan in het hart van David het geloof doorbreekt en dat we hem horen zeggen aan het begin van onze tekst: Gij ziet het immers. Kijk, dat is een woord dat staat tegenover wat de goddelozen zeiden. Want de goddelozen zei, God ziet niet in eeuwigheid. God ziet het toch niet. Maar David zegt het hier, Gij ziet het immers. Gods ogen zien vanuit de hemel op al het mensdom neer, zingt een van de psalmen. God ziet alle dingen. Gij ziet het immers. Wat kan dat al een troost zijn voor mensen in pijn, in lijden, in moeite en in zorg. Als u zo onbegrepen bent voor anderen en door anderen, als u in eenzaamheid uw weg moet gaan, als anderen onrecht aandoen en u zich zo nameloos alleen weet, maar één is er die alle dingen ziet. Gij ziet het immers. Daar zingt de dichter ook van op een andere plaats. Met al mijn zuchten en met al mijn zorgen, voor u niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Dat is een troostwoord voor leiders onder ons vanmorgen. Op welke manier dan ook. Want God kent uw omstandigheden en uw zorgen. Maar dat is ook een ernstig woord voor mensen die het onrecht aan de hand houden en in goddeloosheid voortgaan. Want dan geldt ook, Gij ziet het immers. God ziet onze bedoelingen. God ziet onze verborgen agenda. God ziet onze gedachten. Maar vooral bedoelt David deze woorden hier, nogmaals, als een pleitgrond en als een troostwoord. Heere, dat onrecht, dat lijden, gij ziet het immers. En dat wordt wel duidelijk wanneer we verder lezen in de tekst. Want als David dan zo in gedachten stilstaat bij de ogen van God die alle dingen aanschouwen, dan voegt hij eraan toe, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. En dan staat daar in het Hebreeuws een woord voor aanschouwen. Dat betekent niet maar vluchtig eventjes zien en er dan weer aan voorbij kijken. Maar dat betekent met aandacht waarnemen. Dat betekent met betrokkenheid waarnemen. Dat betekent met bewogenheid aanschouwen. Het gaat God ter harte wat hij ziet. Als de Heere vanuit de hoge hemel neerziet en hij ziet mensen in moeite en in verdriet, dan gaat het hem ter harte. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Een van de verklaarders zegt, God is met eerbied gesproken, één en al oog. En hij ziet ook achter de schermen. En hij ziet ook achter de buitenkant van iemand die zich voor anderen probeert groot te houden. Hij ziet alle moeite, ook de moeite die er ligt op de bodem van het hart. Hij peilt de nood. Laten we die gedachte eens een ogenblik op ons in laten werken vanmorgen, gemeente. En dan heel bijzonder diegenen die met moeite en verdriet te maken hebben. Als u ziek bent. En als u pijn hebt. En als u zo eenzaam en alleen bent. En als u zo'n verdriet in uw leven kent. En als u zo'n gemis ervaart en de lege plaats zo spreekt. Als u zo bang kunt zijn, zo angstig en zo wanhopig, als u zo radeloos bent, zo somber, zo teneergeslagen, zo gedrukt, hij aanschouwt de moeite en het verdriet. En hij ziet het met betrokkenheid. En hij ziet het met bewogenheid. En hij ziet het met een aandacht die niet te vergelijken is met de aandacht van mensen. Hij ziet u ook wanneer u geestelijke moeite kent. En geestelijke vragen. Wanneer er geestelijke wanhoop is en geestelijke radeloosheid. Hij aanschouwt alle dingen. Ik denk even aan de geschiedenis van Zacchaeus. Die Zacchaeus die daar veracht was door de mensen. Die met de nek aangekeken werd door zijn volksgenoten. Die Zacchaeus die zich heeft verborgen ergens in zo'n wilde vijgenboom die daar stond ergens in Jericho. En dan komt de Heer Jezus langs en dan heft de Heer Jezus zijn ogen op en dan staat er en hij zag hem. En als er in het evangelie staat dat de Heer Jezus Christus een mens ziet, dan wordt er ook dit zien bedoeld. Dan wordt daar bedoeld dat de Heere door alle dingen heen ziet. Dat hij precies de geschiedenis, de levensgeschiedenis van Zacchaeus zag. Dat hij de zonde en de schuld van Zacchaeus zag. Dat hij de moeite en het verdriet van Zacchaeus zag. Dat hij de last van Zacchaeus zag. En zo is het vanmorgen nog. Zo is het vanmorgen nog. Iemand zegt, dominee, is dat alleen zo voor iemand die genade kent? Is dat alleen zo voor een kind van God? De Bijbel zegt ons iets anders. De Bijbel zegt ons in Psalm 33 dat Gods ogen vanuit de hemel neerzien. En dan lees ik in vers 14. Hij ziet uit zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. En in vers 13 van diezelfde psalm. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Er is ook een mens die vanmorgen nergens bij kan. En ook een mens die vanmorgen overal buiten staat. En een mens die het moet zeggen, ik heb geen heil bij God. Maar Gods ogen zien uw leven, uw moeite, uw armoede, uw last, uw eenzaamheid, uw verlorenheid. Dat is het eerste. Gods oog. Maar onze tekst spreekt ons niet alleen over Gods oog. Onze tekst spreekt ook over Gods hand. En dat is van groot belang om vanmorgen op te merken. Dat God ook handen heeft. Niet letterlijk. Dat weten onze jongeren van de catechisatie. Als er in de Bijbel gesproken wordt over Gods ogen en over Gods handen, dan spreekt de Bijbel op een mensvormige manier over God. En dan doet de Heere dat om zich met eerbied gesproken aan te passen aan ons begripsvermogen, aan ons bevattingsvermogen. Zoals, en ik bedoel dat met eerbied, maar zoals een moeder van een jong kind soms met haar jonge kind spreekt in heel eenvoudige, soms wat gebrekkige woordjes. Om zich aan te passen aan dat kind, zodat het voor dat kind begrijpelijk is. En zo tekent de Heere zichzelf. En tekent hij zijn oog. En daarmee wil hij wel zeggen, ik zie alle dingen. En zo tekent hij ook zijn hand. Want zoals ik u al zei, geestelijk gesproken, wanneer we het beeld even laten staan vanuit onze tekst, heeft God ook een arm met macht. En heeft hij ook een hand. Daar is, ik weet niet zo goed en ik kan niet zo goed peilen hoe dat op het moment is, maar daar is in de afgelopen tientallen jaren wel een theologie geweest die veel invloed heeft gehad. En die eigenlijk alleen maar benadrukte dat God een oog heeft. Dat God alle dingen ziet. Dat de dingen hem ook ter harte gaan. Dat God ook leidt aan het lijden in deze wereld. Maar dat God toch ten diepste machteloos is om in te grijpen. En soms kun je zulke mensen ook wel ontmoeten. Ik heb wel eens een vrouw ontmoet in een ziekenhuis die dat tegen me zei. Vrouw van buiten onze gemeente, maar die zo op de zaal tegen me zei, ik geloof wel in God, maar in een God die de dingen ziet en die meeleidt vanwege mijn pijn. Maar niet een God die alles kan en niet een God die kan ingrijpen. Maar Gods woord leert ons, gemeente, dat God niet alleen een oog heeft, maar ook een hand heeft. Want onze tekst zegt, opdat men het in uw hand geven. Waartoe aanschouwt God alle moeite en alle verdriet? Waartoe zijn zijn ogen gericht op die pijn en op die eenzaamheid en op die ellende en op die angst en op die vragen en op die somberheid en op die duisternis? Waartoe aanschouwt God alle moeite en alle verdriet? opdat met het doel dat men het zou geven in Gods hand. En dan moeten we, om die uitdrukking te begrijpen vanmorgen, even letten op Gods hand. Laat ik daar drie dingen van mogen zeggen. Allereerst, dat is Gods almachtige hand. Want de hand van God, dat is in de Bijbel toch het beeld van kracht. Psalm 118 zingt het: Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doe door haar daan de wereld beven en hou door haar kracht Gods volk in stand. Gods hand, dat is de hand waarmee hij alle dingen geschapen heeft. Dat is de hand waarmee hij deze wereld nog draagt. Dat is de hand waarmee hij deze wereld regeert. Dat is de hand waarmee hij recht zal doen over al het onrecht, ook in deze wereld. Gods hand is een machtige hand. Maar nog iets anders. Gods hand is in de Bijbel ook een beeld van Gods zorg. Zijn handen zijn machtige handen, maar ook zorgende handen. Zijn handen zijn de handen waarmee hij Adam uit het stof der aarde heeft geboetseerd, gevormd. Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid. Gods handen, dat zijn die handen waarvan de dichter zegt: Gij opent uw hand en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Gods handen, mag ik het eens toespitsen vanmorgen, dat zijn Christus handen. Dat zijn die handen die zich hebben uitgestrekt naar een melaatse. Dat zijn die handen die zich hebben uitgestrekt naar een dode, om hem tot leven te brengen. Dat zijn die handen die zich zegenend hebben neergelegd op de hoofden van de kinderen die tot Christus werden gebracht. Gods handen zijn machtige handen, maar het zijn ook zorgende handen. En dan het derde, wat ik over die handen wil zeggen, en daar zou meer over te zeggen zijn, maar als ik de lijn zo doortrek naar de Heer Jezus Christus, en zo moeten we toch ook de psalmen altijd weer lezen. Want de Heer Jezus heeft het toch gezegd, na zijn opstanding toen hij zijn discipelen opzocht, dat de psalmen van hem getuigden. Maar dan is die hand waar het in onze tekst over gaat, toch ten diepste de doorboorde middelaarshand van de Heer Jezus Christus. Dat is toch die hand die doorboord is aan het kruis en waar de nagels doorheen gedreven zijn. Dat is toch die hand die hij getoond heeft aan zijn discipelen toen hij ze opzocht op de dag van de opstanding en toen hij het zei: zie mijn handen. En in die handen, in die handen roept de Heere nu dat u uw moeite en uw verdriet zou geven. Opdat men het in uw hand geven. Gemeente, hoe is het? Sommigen van u kennen misschien geen enkele moeite en geen enkel verdriet. Ik hoop dat u of dat jij vanmorgen dan toch luistert. En toch betrokken bent. Want, en ik zeg dat niet om onnodig te somberen, maar ik zeg het wel op grond van Gods eigen woord. Je zult vroeger of later in je leven toch wel met moeite en verdriet te maken krijgen. Want dit leven is toch ook wel een jammerdaal. Maar sommigen van u kennen ook wel moeite. Zulke heel verschillende moeite. En zulk heel verschillend verdriet en zoveel zorgen. En hoe zijn we er in de afgelopen tijd mee omgegaan? We hebben er misschien mee geworsteld. We hebben eronder gezucht. We hebben geprobeerd om oplossingen te vinden. En dat is allemaal goed en dat is allemaal begrijpelijk. Maar hebben we het ook gegeven in deze handen? Jongeren, het kan zijn dat achter de vrolijke buitenkant van je leven wel veel verdriet of veel moeite schuilgaat. Maar ken je het geheim om deze dingen te geven in Gods hand? Wat is dat? Vraagt iemand. Wat is dat dan? Het geven in Gods hand. Opdat men het in uw hand geven. Wel, dat is alle moeite en alle verdriet uit handen geven aan God, terwijl je biddend een beroep doet op die handen. En wat waren dat voor handen? Machtige handen. In zijn hand geven, dat is: Heere, u bent machtig. U kunt alle dingen. U hebt hemel en aarde uit niet geschapen. Zou u met uw machtige, almachtige handen toch uitkomst willen geven? Zou u willen ingrijpen in omstandigheden van onrecht? Zou u willen helpen? Zou u willen dragen? Mogen die machtige handen van u, voor wie niets te zwaar is, ook mij dragen? En wanneer een zondaar zijn moeite en zijn verdriet in de hand van God geeft, dan doet hij niet alleen een beroep op de machtige handen van God, maar ook op de zorgende handen van God. Dan zegt u het, of dan zeg jij het: Heere, uw handen zijn toch ook zorgende handen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van de eeuwigheid. En dan zult u er, als het goed is, toch aan toevoegen. En dan zul jij eraan toevoegen: Heere, ik heb het niet verdiend. Sla de zonde nimmer ga die mijn jongheid heeft bedreven. Maar denk aan mij toch in genade. En wilt u zorgen? En wilt u die weet wat ik nodig heb toch geven wat ik nodig heb? Want uw handen zijn toch zorgende handen. Nog een keer, als dan alles u aan moet klagen, als u dan zo goed weet in uw leven dat u onbekeerd bent en overal buiten staat en geen recht kan laten gelden, dan zou ik u vanmorgen willen wijzen op, en ook onze jonge mensen willen wijzen op, dat jongetje wat daar lag in de woestijn, Ismaël, de zoon van Hagar. En Hagar was op zeker moment weggevlucht in de woestijn met haar jongen. En ze hadden maar weinig water bij zich en ze hadden het water verbruikt. En de zon stond te branden aan de lucht. En de krachten verdwenen en Hagar en Ismaël, ze beseften het. In ieder geval Hagar beseft het: we zullen sterven van dorst. En dan legt Hagar haar jongen neer onder een struik. En dan gaat ze daar op enige afstand neerzitten. En dan verwacht ze te moeten sterven. En dan horen we de Heere zeggen in Genesis 21: Hagar, ik heb het geroep van die jongen, van Ismaël, gehoord. We zouden ook mogen zeggen: mijn ogen hebben zijn moeite en zijn verdriet aanschouwd. En ik wil mijn zorgende handen nog naar die Ismaël en naar u uitstrekken. opdat men het in uw hand geven. Dat is een beroep doen op de machtige handen van God. Dat is een beroep doen op de zorgende handen van God. Dat is toch ook, en dat vooral, een beroep doen op de doorboorde middelaarshanden van de Heer Jezus Christus. Dat is toch ook vragen, en dat is toch ook uw moeite en uw verdriet geven in zijn handen. Daar kan het toch nooit buiten gemeente dat u het ook zult vragen, Heere, zou u me nou in alle moeite en in alle verdriet die doorboorde handen willen tonen. En zou u me vanuit die doorboorde handen willen onderwijzen. En zou u me willen laten zien, ook wat mijn onrecht en wat mijn zonde gedaan hebben. En ook wat mijn zonde en mijn onrecht verdiend hebben. Maar Heere, zou u nu ook willen onderwijzen in wat u voor arme zondaren wilde doen. Wil u me brengen bij uw doorboorde handen. Zo biddend worstelen met alle moeite. En met alle verdriet en met alle nood in uw leven en met alle onbegrepen vragen en met alle onbegrepen wegen ze neerleggen in deze handen van God. En als u het niet kan, als u het niet kan, als u zo de neiging hebt om die dingen toch weer in eigen hand te nemen en in eigen hand te houden. Als er in uw hart misschien wel bittere waarom vragen zijn en opstand is. Waarom gaat God deze weg? Die opstand waarvoor Gods aangezicht neerleggen. En hem toch maar geven in zijn hand. En als u niet weet hoe dat moet, maar roepen en vragen, Heere, hier zit een mens die weet vanuit uw woord dat uw handen machtige handen zijn en zorgende handen zijn en doorboorde handen zijn. Maar ten diepste weet ik het niet. En ten diepste kan ik mijn last en mijn moeite maar niet kwijt in die handen van u. Want mijn handen zijn zo vijandig samengebald en dichtgeknepen en ik kan ze maar niet openen. En ik raak mijn last maar niet kwijt aan u, maar Heere, wil u geven dat ik mijn moeite en mijn verdriet zo mag geven in uw handen. Dat is ook een blijvende zaak. Dat is toch ook vaak een blijvende zaak. Ik heb wel mensen ontmoet die echt over een bepaald onrecht en over bepaalde moeite in hun leven hebben gezegd, ik heb dat op een gegeven moment door genade echt mogen kwijtraken aan de Heere. Dat kan de Heere ook geven. Dat het echt in zijn hand gelegd wordt en dat het daar ook mag blijven. Dat is een hele grote zegen. Maar het is toch ook vaak zo, en dat is ook begrijpelijk, zeker als de zorgen blijven. En als de moeite blijven. En als het verdriet blijft. Dat het steeds weer nodig is om zo met de Heere te worstelen. Het kan ook zo'n beproefde zaak zijn. Om uw zaak te geven in zijn hand. Denkt u maar aan die Canaanese vrouw die ditzelfde mocht doen. En die het gaf en het zocht kwijt te raken aan de Heere, keer op keer. Maar de Heere ging haar beproeven door te zwijgen. En door haar aanvankelijk schijnbaar af te wijzen. De Heere kan een bidder, ook een bidder die verkeert bij zijn handen, zo beproeven. En toch, door dat alles heen, zegt de Heere het, geef het nu. In mijn hand. Gods oog. Gods hand. En dan tenslotte Gods hart. Want daar gaat David zijn gebed nog kracht bij zetten. En we lezen aan het slot van onze tekst. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wijs. Het is alsof David het zegt, Heere. Uw hart is toch met bewogenheid en met ontferming vervuld. En u wilt zich toch juist ontfermen over armen en over ellendigen. En over hulpelozen. En hoe duidt David dat dan aan? Dat duidt hij hier aan met twee woorden. Hij spreekt over de armen en hij spreekt over de wees. En de armen, dat betekent hier vooral de krachtelozen. Iemand die geen enkele kracht heeft om uit de strik te komen die een ander hem zet. En de wees, dan moet u denken aan een klein kind dat zijn vader, wellicht ook zijn moeder, maar in ieder geval zijn vader verloren had in de Bijbelse tijd. De wees, ja, dat was in de praktijk in de tijd van het Oude Testament iemand zonder helper en iemand zonder rechten. Zo was het in de wereld rondom Israël. De wees, dat was een toonbeeld van hulpeloosheid en van rechteloosheid. Maar als u de oud-testamentische wetgeving enigszins kent, en het Oude Testament wat kent, dan weet u ook dat de Heere zich juist opwerpt als een helper van de wees. Als degene die zich over dat hulpeloze en dat rechteloze kind wil ontfermen. Daar zijn prachtige voorbeelden van in de Bijbel. We lezen ergens in Deuteronomium dat er in de poort van de stad door de mensen 1/10 van de oogst moest worden neergelegd. En dat dat bedoeld was als voedsel onder andere voor de wees. De Heere had die rechteloze, hulpeloze wees op het oog. Wel, dat is dan het beeld wat David gebruikt. En dan zegt David dus, Heere, over wie wil u zich nu juist ontfermen? Over mensen zonder kracht. Over mensen zonder hulp. En over mensen zonder rechten. Zijn hier vanmorgen. Zijn er vanmorgen mensen die het moeten zeggen? Heere, hier zit zo'n krachteloos mens. Hier zit zo'n hulpeloos mens in het tijdelijke leven. Dat kan. En dan mag u ook uw lasten geven in de hand van de Heere. Maar als de Heere komt met zijn beproevingen. Als de Heere tegenspoed zendt in het leven van mensen, op wat voor manier dan ook, dan heeft de Heere daar in het leven van iemand die nog voor eigen rekening voortleeft, toch ook de bedoeling mee om zo iemand te wijzen op het ene nodige. Hoe hard dat ook voor ons mensen lijken kan, maar dat is toch de liefde van God voor uw ziel. Dat hij u door de tegenspoed ook vanmorgen nog wil roepen tot en wil bepalen bij het ene nodige, opdat u dat zou gaan zoeken. En als er dan vanmorgen hulpelozen zijn en rechtelozen die het moeten belijden voor de Heere. Heere, ik ben geen kind van u. Ik zou het nooit durven zeggen, een kind van u. Maar ik voel me geestelijk gesproken een wees. Zo hulpeloos, zo krachteloos, zo rechteloos. Dan zegt de tekst van vanmorgen, gij zijt geweest een helper van zulke wijze. En dan hoor ik Hosea in het laatste hoofdstuk van zijn profetenboek zeggen: immers zal een wijs bij u ontfermd worden. Dan worden zulke krachtelozen en zulke rechtelozen en zulke hulpelozen nog geroepen vanmorgen om gans hulpeloos tot hem te vluchten. En niet alleen uw moeite en uw verdriet, maar ook uw schuld, uw verlorenheid, uw ellende in zijn hand te geven. En als u bij zijn hand niet kan, laat het dan maar zo zijn dat u hetzelfde mag doen als wat die bloedvloeiende vrouw deed. Die kwam en eigenlijk is ze de tekening, de illustratie bij onze tekst van vanmorgen. Die kwam in haar krachteloosheid. Want haar kwaal had haar krachten verteerd. En ze kwam in haar hulpeloosheid, want niemand kon haar helpen. En de medicijnmeesters, ze hadden het alleen maar erger gemaakt. En ze had al haar leeftocht en al haar geld uitgegeven. En ze was er niet beter, maar slechter van geworden. En ze kwam in haar rechteloosheid. Want ze mocht helemaal niet komen te midden van de menigte, zo onrein als ze was. En ze mocht de Heer Jezus Christus helemaal niet aanraken. En ze mocht haar zaak naar recht helemaal niet in zijn hand geven. En ze durfde ook helemaal niet zijn handen aan te raken. Maar ze kwam en ze brak door de nood gedreven en horend van hem. Horend van zijn macht. Horend van zijn gewilligheid. Horend van het feit dat bij hem alle dingen mogelijk zijn. Ze brak door alles heen. En ze naderde van achteren. En ze bukte zich. En in het stof raakte ze de zoom van zijn kleed aan. En ze werd genezen. Deze Christus komt in het gewaad van het evangelie nog onder ons, opdat zondaren hem aanraken zouden. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, Gij zijt geweest een helper van de wees. En laat dat woord betekenis mogen krijgen voor ons hart. Laat ons maar zien, Heere, wie we zijn in onszelf. Ook als moeite en als verdriet ons te neerdrukt. Laat ons maar zien dat we, en Heere, als U het laat zien, dan zullen we er ook voor buigen. Geen rechten tegenover U kunnen laten gelden. Maar laat ons ook zien dat Gij geweest zijt een helper van de wees. En doe ons dan met dat gebed tot U de Heere vluchten. Immers zal een wees bij U ontfermd worden. En geeft U ons de genade om alle moeite en alle verdriet te geven in Uw machtige, zorgende middelaarshanden. Heere, zegen zo Uw woord en past U het toe. En wil zelf de naprediker zijn in de harten. En breng ons vanmiddag weer samen. Heb dank voor wat U schonk. Verzoen genadig het onze. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 68, het 11e vers. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan. U zullen als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Het 11e van 68. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.